Het is goed om hier te zijn. Goed, dan gaan we verder. Het is goed om hier te zijn. Hier in Kesteren op deze prachtige, zonnige, mooie, je zou bijna zeggen zomerdag, maar het is nog lente. En heerlijk om deze liederen ook met elkaar te zingen. En nu mogen we het woord van de Heere gaan openen. En dat wil ik gaan doen uit Johannes 21. En dat is dus het verhaal wat vorige week aan de kinderen verteld is. Als je het goed begrijpt.
Ja,
klopt. Ja, Johannes 21. Dus degenen die hier vorige week waren, hebben daar al iets over gehoord. We lezen vers 1 tot vers 14. Johannes 21, vers 1 tot vers 14. En dat is de derde openbaring van de Heer Jezus aan zijn discipelen. Ik weet niet welke vertaling het is. Ik lees het uit de Herziene Statenvertaling. Is dat het? Deze ook. Oké. Okay. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. Er waren bij hen Simon Petrus en Thomas, ook Didymus genoemd, en Nathanael die uit Cana in Galilea afkomstig was, en de zonen van Zebedeus en twee anderen van zijn discipelen. Simon Petrus zei tegen hen, ik ga vissen. Ze zeiden tegen hem, wij gaan met u mee. Ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip en in die nacht vingen ze niets. En toen het al ochtend geworden was, stond Jezus aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Jezus dan zei tegen hem, lieve kinderen, hebt u niet iets voor bij het eten? Zij antwoordden hem, nee. En hij zei tegen hen, werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Dus wierpen zij het net uit en ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vissen. De discipel dan, die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. Toen Simon Petrus dan hoorde dat het de Heere was, sloeg hij het bovenkleed om, want hij was ongekleed en wierp zich in de zee. En de andere discipelen kwamen met het scheepje, want ze waren niet ver, slechts ongeveer 200 el van het land verwijderd. En sleepten een net met de vissen. Toen ze aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur, met vis erop liggen en brood. En Jezus zei tegen hen, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. En Simon Petrus ging er naartoe en trok het net op het land vol grote vissen, 153. En hoewel het er zoveel waarden waren, scheurde het net niet. Jezus zei tegen hen, kom, gebruik de middagmaaltijd. En niemand van de discipelen durfde hem te vragen, wie bent u? Want ze wisten dat het de Heere was. Jezus dan kwam en nam het brood en gaf het hun en de vis eveneens. Dit nu was de derde keer dat Jezus zich aan zijn discipelen openbaarde, nadat hij uit de doden was opgewekt. Tot zover de lezing van het woord van de Heere. En als thema heb ik gekozen dat zijn woorden uit vers 6 van dit gedeelte, dat de Heer Jezus zegt, werp het net uit aan de rechterkant van het schip. Er zullen hier misschien wel mensen in ons midden zijn die van vissen houden. Is dat zo? Ja. En als je van vissen houdt, dan ga je toch vissen om vissen te vangen. Je gaat niet vissen om aan de kant van de sloot te zitten. Nee. Nou ja, het is natuurlijk wel ontspannend en rustgevend. Maar je wil toch vissen vangen. Ik heb vroeger ook veel gevist. En bij mij was dat in ieder geval wel zo. En als je dan vissen wilt vangen en het lukt niet, je vangt helemaal geen vis, ondanks dat je een paar uur bezig bent geweest en je hebt van alles geprobeerd, hoog, laag, dit aas eraan, dat aas, dan vind je het niet leuk. Dan kun je een beetje voorstellen, Die discipelen, 7 van de discipelen, die waren gaan vissen. En ze waren vroeger visser geweest. Dus ze wisten, of tenminste een aantal ervan was visser geweest. Dus ze wisten hoe ze moesten vissen. Maar ze hadden in die nacht niets gevangen. Dus ze zullen dat echt niet leuk gevonden hebben. En ik wil met jullie dit gedeelte eigenlijk zomaar vers voor vers nalopen. Omdat ook in dit gedeelte wijze lessen zaten voor de discipelen. Maar ook wijze lessen zitten voor ons. Het is in de tijd na de opstanding van de Heer Jezus. Misschien een paar weken na zijn opstanding. En dan lezen we in vers 1 van Johannes 21. Hierna openbaarde Jezus zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. En hij openbaarde zich als volgt. De Heer Jezus was al 2 keer eerder verschenen aan de discipelen. Dat was in hoofdstuk 20, daar lezen we daarover. In hoofdstuk 20, vers 19 staat, toen het nu avond was, op die eerste dag van de week. Dus dat is op de dag dat hij, de Heer Jezus, was opgestaan. En de deuren van de plaats waar de discipelen bijeen waren, uit vrees voor de Joden gesloten waren, kwam Jezus en stond in hun midden. Dat is de eerste keer dat de Heer Jezus aan hen verschijnt en Thomas is er dan niet bij. En een week later, dat lezen we vanaf vers 24, dan verschijnt de Heer Jezus opnieuw aan zijn discipelen. Dat staat in vers 26. En na 8 dagen waren zijn discipelen weer binnen en Thomas was bij hen. En dan staat er, Jezus kwam, terwijl de deuren gesloten waren en stond in hun midden en zei, vrede zij. Dat is de 2e keer dat de Heer Jezus verschijnt aan zijn discipelen. En het gedeelte wat we nu gelezen hebben, dat is de 3e keer. De 3e verschijning van de Heer Jezus. En hij wil zijn discipelen iets leren met deze verschijning. In vers 1, daar staat hierna openbaarde Jezus zich. En dat woord openbaren, dat heeft een speciale betekenis. Hij openbaart zich. Hij maakt zich bekend, hij verschijnt en in dat woord openbaren zit ook iets van dat hij, de Heer Jezus, de omstandigheden leidt. Wat daar gebeurt in deze geschiedenis, is door hem geleid. Als we gelezen hebben, ze vinden in die nacht niets, dan heeft de Heer Jezus het zo geleid dat er geen vissen in hun netten gekomen zijn, omdat hij hen iets wilde leren. Daardoor, hij openbaart zich opnieuw aan de discipelen aan de zee van Tiberias. De Heer Jezus had het gezegd dat de discipelen naar Galilea moesten gaan. Had hij gezegd na zijn opstanding dat in Galilea, daar zou hij aan hen verschijnen en hen ook opdrachten geven. Dus de discipelen zijn naar Galilea gegaan. En in vers 2 lezen we dat er bijeen waren Simon Petrus, Thomas, ook wel Didymus genoemd, Nathanael uit Cana in Galilea, 2 zonen van Zebedeus, dat zijn Jacobus en Johannes, en nog 2 anderen van zijn discipelen, hun namen worden niet genoemd. Dus niet alle discipelen zijn hier aanwezig, maar 7. 7 discipelen zijn aanwezig. En dan zijn ze daar. En ze wachten op het moment dat de Heer Jezus daar aan hen verschijnt. En dan in vers 3 lezen we dat Simon Petrus tegen hen zegt, ik ga vissen. Wat ze daar precies deden, dat weten we niet, maar ze zijn daar. En vroeger was Simon Petrus was visser. En Jacobus en Johannes ook. En dan zegt Simon Petrus, ik ga vissen. En dan zeggen die anderen, wij gaan met jou mee. Wij gaan mee vissen. En dan lezen we, ze gingen naar buiten en gingen meteen aan boord van het schip in de nacht. En dan vraag je je misschien, want dat lees je in het volgende vers, toen het ochtend geworden was, dan kun je afvragen, waarom gingen die discipelen, waarom gingen ze in de nacht vissen? Dat was heel gebruikelijk. Dat je 's nachts ging vissen en dan 's morgens vroeg had je die vis gevangen en bracht je die vis aan de wal en dan kon je direct die vis verkopen. Dus dat was ook heel praktisch. Ze gingen vissen. En dan staat er in vers 3, in die nacht vingen ze niets. Kun je je een beetje voorstellen? Dan zijn ze bezig geweest, zijn ze Hebben ze heel die nacht hebben ze gevist. En ze wisten hoe ze moesten vissen. Waar ze moesten zijn. Waar de beste plekjes waren om vis te vangen. Hoe ze netten uit moesten gooien. Hoe ze dat moesten doen. En dat je nou eens een keer weinig vis vangt. Maar ze vingen helemaal niets. Dus ze zullen het niet prettig gevonden hebben. Ze zullen het heel vervelend gevonden hebben. Net als wij, als we vissen en je wil graag vis vangen. Stel je doet mee met een viswedstrijd, dan wil je vis vangen. Maar je vangt geen vis. Ze hebben helemaal niets gevangen. Dan wordt het ochtend. Ja, dan moeten ze naar de kamp toe. En ze zullen toch niet zo'n prettig gevoel gehad hebben. Kom je aan bij de kant, er staan misschien wel mensen te wachten die willen vis van je kopen. Dan moet je zeggen, ik heb helemaal geen vis gevangen. En dan staat er iemand aan de kant, aan de oever. Het is Jezus, staat er hierbij. Maar ze weten niet dat het Jezus is. Hij staat aan de oever. Ik ben een beetje verkouden, ik hoop dat het verder geen probleem is. Dat jullie het goed kunnen horen, maar af en toe merk je er iets van. Maar goed, ik geloof dat hij je kracht zal geven om te spreken. Jezus staat aan de oever, maar de discipelen wisten niet dat het Jezus was. Hij komt, zoals hij de opdracht gegeven had, ga naar Galilea, nu is hij daar. En dan staat er in vers 5, Jezus dan zegt tegen hem, hij roept naar hem, want ze zijn nog op de zee van Tiberias, het meer van Galilea. Hebben jullie iets voor bij het eten? Kijk, ze hadden vis gevangen om vis te kunnen verkopen. En dan staat er iemand aan de wal en die is daar, die wacht hen op, die wil vis hebben en dan hebben ze niks. Het is ook opmerkelijk dat hij hen lieve kinderen noemt. Als iemand door genade de Heer Jezus mag hebben leren kennen, tot geloof gekomen is, dan ben je een kind van de Heer geworden, een kind van God. En dat woord lieve, dat geeft ook iets aan van de relatie die er tussen de discipelen is en de Heer Jezus. Lieve kinderen, hebben jullie niet iets voor bij het eten? En ze antwoorden hem, nee. En dan in vers 6, misschien even tussendoor. Ze zijn daar bezig geweest, die discipelen. Met iets waarvan ze wisten, we weten hoe we moeten vissen. Maar ze hebben niks gevangen. Zo kan het ook in ons leven gebeuren. Dat er dingen in ons leven zijn waarvan we weten hoe we het doen moeten. Maar dat het niet lukt. Dat er iets misgaat in je leven misschien. In je relatie met je man, met je vrouw. Met je kinderen. Op je werk. Dat er problemen komen in je gezondheid. Dat dingen in je leven anders gaan dan je zou had gehoopt of had gedacht of waar je voor had gebeden. Teleurstellingen. Net zoals dit voor de discipelen een grote teleurstelling was. En dat je eigenlijk niet weet hoe je verder moet. Zo'n situatie. En dat is ook de les die in dit gedeelte ook voor ons, naar ons toe komt. En dan zegt Jezus, die zegt in vers 6... Werp het net uit aan de rechterkant van het schip en u zult vinden. Moet je je voorstellen, die vissers, die weten hoe ze moeten vissen. Die weten hoe ze hun net uit moeten werpen, aan welke kant ze hun net uit moeten werpen. Daar staat er een vreemdeling aan de kant, aan de oever, en die zegt, jullie moeten je net uitwerpen aan de andere kant, aan de rechterkant. En dat ging tegen alle visserslogica in, want dat doe je niet. Je gooi je net niet uit aan die kant van het schip, want dan kan het net kan in het roer komen. Dat doe je niet. Maar hij, Heer Jezus, zegt, gooi het net uit aan de andere kant. En het wonderlijk is, daar staat er zo'n vreemdeling, en misschien dat Petrus wel gedacht heeft van, ik ben visser, ik weet hoe het moet. Schipper of schoenmaker hou je bij je leest. Je bent misschien goed in andere dingen. Maar dit is mijn vak. Maar er zit zoveel gezag. Zoveel autoriteit in het spreken van de Heer Jezus. Dat ze het doen. Ze pakken dat net en ze gooien het uit. Aan de andere kant. Aan de rechterkant van het schip. En het wonder gebeurt. Dat staat er in vers 6. Zij wierpen het net uit. En ze konden het niet meer trekken vanwege de grote hoeveelheid vis. Dat is een wonder. En ik geloof dat je het zo mag zeggen. Eerst heeft de Heer Jezus ervoor gezorgd. Dat alle vissen die in de buurt van hun netten kwamen. Dat die vissen de andere kant op gezwommen zijn. Dat er geen vis in hun net gekomen is. En nu de Heer Jezus gezegd heeft. Van gooi je net aan de andere kant. Dan gaan ze weer de zee op. En dat de Heer Jezus die vissen stuurt bij stromen. In dat net. Zodat dat net overvol wordt. Het is absoluut. Het is een wonder. Een geweldig groot wonder. Wat hier gebeurt. En dan. Is het Johannes, want er staat in vers 7, dan staat er, de discipel dan die Jezus lief had, zei tegen Petrus, het is de Heere. En de discipel die Jezus lief had, dat is Johannes, zo wordt hij wel vaker genoemd. Hij, die een zeer intieme relatie met de Heer Jezus had, beseft nu die ziet wat er gebeurt en wat er gesproken is door die vreemdeling. Hij beseft, het is de Heer Jezus, hij is gekomen. En hij zegt dat tegen Petrus, Petrus, het is Jezus. En Petrus die wordt zo daardoor geraakt, dat als hij dat hoort, dat het de Heer is, dan slaat hij zijn bovenkleed om. Die vissers die waren druk bezig geweest, hadden dat bovenkleed, hadden ze uitgetrokken om zich vrijer te kunnen bewegen. Maar als hij naar de Heer Jezus toe gaat, ja, dan wil hij dat bovenkleed om. Omdat hij beseft, het is de Heer. En dan werpt hij zich in de zee. Om zo snel mogelijk bij de Heer Jezus te zijn. En ze waren, vers 8, ze waren nog ongeveer 200 el verwijderd van de wal. En een el is ongeveer 50 centimeter, dus ze waren zo'n 100 meter waren ze verwijderd van de wal. En in wat Petrus doet, dat Petrus zich uit het schip werpt en zo snel mogelijk bij de Heer Jezus wil zijn, dat geeft iets aan van de overgave. Hij werpt zich in feite in de armen van de Heer Jezus. Hij wil zo snel mogelijk bij hem zijn. En ik denk dat de Heer Jezus daar ook naar verlangt. Dat we ons leven aan hem geven. Ons leven toewijden aan hem. Ons leven geven in zijn hand. Dat we beseffen, het is de Heer Jezus. We zijn helemaal van hem afhankelijk. Als je het zelf wil doen, die discipelen hadden het eerst zelf gedaan. Ze hadden hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk om vissen te vangen. Maar het was niet gelukt. En toen kwam de Heer Jezus. En hij had ervoor gezorgd dat de netten vol waren. Als je dat beseft, wie hij is, de Heer Jezus. En dit gaat hier over de opstanding. Dat je terugdenkt misschien aan dat hij zijn leven gegeven heeft aan het kruis van Golgotha. Dat het hem alles gekost heeft om ook jou te redden. Als je dat beseft, dat hij zijn leven gegeven heeft. Dat hij zijn bloed gestort heeft. Het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Dat hij en aan verlangt dat je je toewijdt aan hem, dat je je leven aan hem geeft. Heere, hier is mijn leven. Hier is mijn leven, het is voor u. En dan in vers 8, de andere discipelen, die komen dan met het scheepje. Die komen naar de wal toe. En normaal zouden ze die netten met vissen zouden ze in hun schip trekken, maar er zitten er zoveel in, dat lukt niet. Het net dat zit zo vol. Dus ze slepen dat net, slepen ze achter hun schip aan. En dan in vers 9, dan staat er, toen ze nu aan land gegaan waren, zagen ze een kolenvuur met vis erop liggen en brood. Moet je je voorstellen, die vreemdeling die had geroepen, hebben jullie nog vis om bij het eten, om vis te eten? En dan komen ze aan wal en dan is daar al vis, dan is daar brood en dan is daar een kolenvuur. En het kan haast niet anders dan dat Petrus, die de Heer Jezus drie keer verloochend had, had het met eedzweren had hij het gezegd, ik ken die mens niet. De Heer Jezus gevangen genomen was. En één keer was dat ze bij het kolenvuur zaten. Dat de soldaten daar om een kolenvuur heen zaten. En dat Petrus daar ook was. En dat tegen Petrus gezegd wordt, jij hoort ook bij Jezus. Ik hoor het aan je spraak. En dat hij met vloeken en eedzweren gezegd had, ik ken die mens niet. En nu komt hij daar. En dan is daar de Heer Jezus. En dan is daar een kolenvuur. Oh, wat zal dat hem geraakt hebben. En dan is er niet alleen een kolenvuur, er is ook vis. En er is brood. En ze zullen ook teruggedacht hebben aan het wonder van de Heer Jezus. Dat er een hele grote massa, duizenden mensen bijeen waren. En dat er geen eten was voor die mensen. En dat er toen een jongen was met 5 broden en 2 vissen. En dat de Heer Jezus die broden en die vissen nam en dat vermenigvuldigde. En ook hier, hoewel in omvang een kleiner wonder zou je kunnen zeggen, maar daar zijn ze aan herinnerd. Het is dezelfde, het is de Heer Jezus. Hij heeft dat toen gedaan en hij heeft het ook nu gedaan. En dan zegt de Heer Jezus in vers 10, hij zegt tegen hem, breng wat van de vissen die u nu gevangen hebt. Er was al vis. De Heer Jezus had voor vis gezorgd. Voor hem is niets te wonderlijk. Hij kan zo'n vis uit het water halen. Hij kan zo'n vis tevoorschijn laten komen en brood ook. Maar hij zegt, ik wil ook nog van jullie vis gebruiken. En dan gaat Petrus weer als eerste. Petrus was degene die uit dat schip sprong en zo snel mogelijk bij de Heer Jezus wilde zijn. En weer is het hier Petrus die daar een paar vissen gaat halen. En dat vind ik wel mooi. Al die verschillen bij de discipelen. De ene vurig en snel en de ander meer bedachtzaam. En zo mogen wij ook zijn. De Heer Jezus kan wat dat betreft iedereen gebruiken. En dat is mooi dat we elkaar aan kunnen vullen. En dat zie je ook hier. En Petrus gaat er naartoe en trekt het net op het land, vers 11, vol grote vissen, 153. Het was de gewoonte om dat net als die vissen binnengehaald werden, om de kleine visjes terug te gooien in het water. Die konden dan groter worden nog en later nog weer eens gevangen worden. Het ging om die grote vissen, die hadden waarde. En ze tellen die vissen en het blijken er 153 te zijn. En ik geloof dat heel de Bijbel het woord van God is, van het allereerste woord tot het allerlaatste woord, en dat er geen woord te veel in staat of toevallig, maar dat alles ook een betekenis heeft. Zo kan het niet anders dan dit 153, dat moet een betekenis hebben. Het is niet toevallig dat hier het getal 153 wordt genoemd. Het is ook niet toevallig dat het er 153 zijn. De Heer Jezus heeft die vissen in dat net laten komen. Precies 153 grote vissen. En dan kun je je afvragen, waarom 153? Waarom? Wat is daar de betekenis van? Er is al heel veel over nagedacht. En je zou kunnen denken, dat is wel geopperd, in die tijd waren er 153 verschillende volken bekend. En daar zit de gedachte in, het evangelie is voor alle volken. Iedereen moet het horen. En de Bijbel zegt ook, uit alle volken, naties, talen en stammen, zullen mensen komen die in de Heer Jezus geloven. Maar je kunt ook, dat zou kunnen. Dat is een mooie gedachte. Maar er is ook nog een andere gedachte. Want voor Joodse mensen hebben getallen heel veel betekenis. Dat is niet toevallig. Ze zoeken overal ook in getallen de betekenis. En soms gaat dat te ver. Soms gaat dat te ver met de Kabbalah. Dat is een bepaalde manier van bezig gaan met getallen en dan ga je richting het occulte. Maar hier, dat getal 153, daar zit in 3 keer 51. 3 keer 51 is 153. Als je nu bedenkt dat Petrus de Heer Jezus 3 keer verloochend heeft, en als je daarbij bedenkt dat psalm 51 bij uitstek de boetepsalm is, de psalm van verootmoediging, en als je bedenkt dat de Heer Jezus en de discipelen en de eerste christenen, die hadden niet zoals wij het Oude en het Nieuwe Testament, die hadden alleen maar het Oude Testament. En dat kenden ze denk ik beter dan wij. Dus het zou heel goed kunnen, en ik acht dat wel waarschijnlijk, dat Petrus dit bedacht heeft. 153. 3 keer 51. 3 keer heb ik de Heer Jezus verloochend. in Psalm 51. Ik zal er een paar versen uit lezen. In Psalm 51. Daar staat een psalm van David voor de koorleider. Toen de profeet Nathan bij hem gekomen was. Nadat hij bij Bathsheba was gekomen. Dus nadat David overspel gepleegd had met Bathsheba. En de man van Bathsheba, Uria, de dood had ingestuurd. Daar roept David het uit. Wees mij genadig, o God, overeenkomstig uw goede tierenheid. Delg mijn overtreding uit. Overeenkomstig uw grote barmhartigheid. Was mij schoon van mijn ongerechtigheid. Reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtredingen. Mijn zonde staat mij voortdurend voor ogen. Tegen u alleen heb ik gezondigd. Ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Zodat u rechtvaardig bent wanneer u recht spreekt. En rein bent wanneer u oordeelt. Het zou heel goed kunnen dat Petrus dit bedacht heeft. Toen hij die 153 vissen telde. Dat hem verootmoedigd heeft. Dat hij beseft heeft. Ik heb de Heer Jezus verloochend. En ik heb zijn genade zo nodig. En dat, daar hebben we het nu niet over. Maar in vers 15 tot 19. Daar gaat het daarover. Dat de Heer Jezus drie keer over. Aan Petrus vraagt. Petrus, heb je me lief? En dat dan de opdracht vernieuwd wordt naar Petrus toe om de schapen, om de kudde van de Heer Jezus te weiden. En dan staat er nog achter. Hoewel het zoveel vissen waren, scheurde het net niet. Dat is een wonder, dat zou normaal gebeurd zijn. Die netten waren niet sterk genoeg voor 153 grote vissen. Maar de Heer Jezus zorgde ervoor dat dat net niet scheurde. En dan kun je denk ik nog een laag dieper gaan in dit gedeelte. In Matthäus hoofdstuk 4, als de Heer Jezus de discipelen roept, dan zegt de Heer Jezus, kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. Kom achter mij en ik zal u vissers van mensen maken. En dat in dit gedeelte of door dit gedeelte heen, de Heer Jezus heeft laten zien, jullie kunnen wel zelf weer terug willen gaan in de visvangst. Maar daar lag de zegen van de Heer niet op. Ze vingen helemaal niets. Ze waren van hem afhankelijk en hij zorgde dat ze wel vis vingen. En ten diepste geloof ik dat het een vernieuwing is van hun roeping om visser van mensen te worden. Hier, dit gedeelte. Ze moesten het net werpen aan de andere kant van het schip. Zoals ze het normaal gewend waren, dat doe je als visser. Visser van vissen. Maar ze moesten het nu de andere kant uitgooien, dat doe je niet als visser. Omdat hij de Heer Jezus wilde dat ze vissers van mensen zouden zijn. Dat ze het evangelie door zouden geven en dat mensen tot geloof in hem zouden komen, dat mensen gered zouden worden. En ik geloof dat hij dat ook vandaag die boodschap aan ons door wil geven. Dat de Heer Jezus op zoek is naar vissers van mensen. Mensen die hij kan roepen. Mensen die hij kan inschakelen om het evangelie door te geven. Ver weg en dichtbij. Dat de evangelienetten vol moeten worden. Niet omdat wij dat nou even zo slim doen. Of dat wij weten hoe we de netten vol moeten krijgen. Maar hij wel. En omdat hij ervan verlangt dat we naar hem zullen luisteren. Ons door hem zullen laten leiden. Dus niet zo als hier eens even een nieuwe evangelisatiemethode vanuit Amerika hier naar Nederland komt waaien. Dat je denkt, nou dat gaan we even snel toepassen. Dan zal het wel gezegend worden. Nee, maar dat je luistert naar de stem van de Heer Jezus. En van de Heilige Geest. Dat je je laat leiden door hem. En dat je pas op weg gaat. Als je zijn stem hebt gehoord, zoals hier, als de Heer Jezus gezegd hebt, werp het net aan de andere kant. En die netten van de evangelie, hij verlangt er naar de Heer Jezus, dat die netten vol worden. Ook hier in Kesteren en omgeving. Dat nog vele mensen hier gered zullen worden, die de Heer Jezus zullen leren kennen. Want er is alleen maar redding en behoud wil geloven in de Heer Jezus. In Handelingen 4 vers 12 staat er, is één naam onder de hemel gegeven, waardoor we behouden moeten worden, de naam van de Heer Jezus. Een andere naam is er niet. En het is goed om in gedachten te houden dat Jezus Christus is opgewekt uit de doden, dat hij leeft, dat dat werkelijkheid is. En daarom ook in vers 12 tot 14, dan eet de Heer Jezus met hen. En dat is er een bewijs van dat hij echt is opgestaan. Er zijn ook in deze tijd vele mensen, ook mensen die zich christen noemen, die soms niet geloven dat Jezus lichamelijk is opgestaan. Maar hij is echt opgestaan. Hij eet met hen vis. Hij eet met hen brood. En dat lees je in Handelingen. In Handelingen hoofdstuk 10. Handelingen hoofdstuk 10. Dat is de geschiedenis van Cornelius. Als Petrus aan Cornelius het evangelie gaat vertellen. Dan staat er in vers 41... of vanaf vers 40, deze heeft God opgewekt op de derde dag, dus de Heer Jezus, en heeft hem gegeven dat hij zou verschijnen, niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die door God tevoren verkozen waren, aan ons namelijk. Dat zegt Petrus. En Petrus was daarbij in Johannes 21, aan ons namelijk, die met hem gegeten en gedronken hebben. En het was daar, aan het meer van Galilea. Daar hebben ze met Jezus gegeten en gedronken nadat hij uit de doden is opgestaan. Hij leeft. Dat is gegarandeerd zeker. En hij heeft ons bevolen, vers 42, tot het volk te prediken en te getuigen dat hij degene is die door God is aangesteld tot een rechter over levenden en over doden. En dat is ook de boodschap die tot ons komt. Om in zijn kracht ons door hem te laten leiden. Om visser van mensen te worden. Misschien voor je eigen omgeving. Jongelui, misschien. Ik hoop dat jullie door Jezus lief mogen hebben. En dat je ook naar je vriendjes en naar je vriendinnetjes, dat je over de Heer Jezus durft te vertellen. Misschien heb je wel vriendjes en vriendinnetjes die niet in hem geloven. Maar dat je er zo, dat je zo graag wil dat ook zij de Heer Jezus leren kennen. Of wij allemaal. Naar onze collega's. Onze buren, onze vrienden. Want besef je het, dat die collega met wie je morgen of overmorgen misschien weer werkt, die niet in de Heer Jezus gelooft, dat die op het punt staat voor eeuwig verloren te gaan. En alleen maar gered kan worden door geloof in de Heer Jezus Christus. Als we daarvan doordrongen zouden zijn. En ik bid dat het je verlangen is, dat het jullie verlangen is. Van je vrienden en van je vriendinnen, dat ze de Heer Jezus leren kennen. Het mag ook ons gebed ook wel zijn. Weet je, ik zie dat bij mezelf. Dan is er iemand of een buurman. Of dan denk je, wat zou het heerlijk zijn als hij tot geloof of zij tot geloof in de Heer Jezus komt. En dan bid je daar een paar keer voor. En dan weet denk je, oh, dan ben ik vergeten om te bidden. Weet je, het hangt niet van ons gebed af. Maar de Heer wil wel dat we hem erom bidden. Dat je gaat bidden voor je vriend, voor je vriendin, voor je zoon, voor je dochter misschien, die er niks van wil weten. Of voor je collega's. Wie dan ook. En hij wil niet dat iemand verloren gaat, maar dat alle gered worden. En hij wil die evangelie netten vol laten worden. En het is mooi dat hier ook op jonge lui zitten, jongens en meisjes. Ik kom wel eens in gemeente, daar zitten alleen maar ouderen. Maar de Heer Jezus is op zoek naar mensen die hij in kan zetten. Om het evangelie door te geven. Dichtbij. Maar ook ver weg. En misschien dat hij wel iemand van jullie wil aanraken. En wil roepen dat je zegt, Heer Jezus. En misschien zeg je het heel voorzichtig. En durf je bijna niet te zeggen, Heer Jezus, hier is mijn leven. Het is voor u. Als u me gebruiken kunt. Gebruik me. Om net als de discipelen. Ingeschakeld te worden om vissen te vangen. Om vissen van mensen te worden. En hij zal er wel voor zorgen. Dat het net vol wordt. Tot eer van hem. En tot zegen van velen. De Heere zegene jullie. Amen. Zullen we de Heer danken. Onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen u danken. dat we hier zo vanmiddag samen mochten zijn. Heer, het is buiten zo mooi weer dat sommigen misschien zouden denken van, waarom blijf je niet gewoon buiten? Waarom ga je buiten niet iets leuks doen? Heer, maar u hebt op de een of andere manier ervoor gezorgd, ons het verlangen gegeven om hier te zijn. Om te luisteren naar u, naar uw stem. En het zou goed kunnen zijn, Heer, dat speciaal deze middag u een boodschap hebt voor iemand hier. Dat u op zoek bent naar mensen, naar jongeren, die u in kunt schakelen als visser van mensen. O Heere God, geef genade. Als we iets van die stille stem van u en van uw geest in ons hart ervaren. Heere, dat er een verlangen in ons hart mag zijn om er te zijn voor u. Heere, hier is ons leven. Het is heerlijk als mensen in de loop van hun leven u leren kennen en dat hun ziel gered is, Heere. Maar het is toch nog veel meer voor u. Veel meer nog als jongeren zeggen, hier is ons leven. Het is voor u wat het ons ook kost. God, ik bid u voor ieder van ons persoonlijk. Ik bid u, Heere, voor deze gemeente, Heer. Die u hier aan het opbouwen bent. Heere, wilt u rijk wonen en werken met uw woord en met uw geest hier in deze gemeente. Ik wil u bidden voor ieder van ons persoonlijk. Heere, wilt u ons leven leiden en een verlangen geven dat ons leven tot eer van u en tot zegen van anderen zal zijn. Als we zo de nieuwe week ingaan, Heere, wilt u met ons gaan. Misschien zijn er zorgen in ons leven. Heere, we leggen alles voor u neer. In uw hand en geef ons genade om het los te laten en in uw hand te geven. Heer, we bidden voor deze wereld in nood, deze wereld in crisis. Maar dank u dat we mogen weten dat u regeert, dat u op de troon zit en dat het u nooit uit handen loopt wat er ook gebeurt. In de wereld niet, maar ook niet in ons eigen leven. Bid u voor uw volk Israël, o Heer, dat u ook daar krachtig met uw woord en met uw geest werken. We bidden u speciaal voor alle Joodse mensen die in u geloven. Die lang niet altijd gemakkelijk hebben, maar Heere, zegen ze als hun volksgenoten bereiken met het evangelie. Bid u voor ons eigen land. Heere, in deze dagen van vieren en van gedenken. We bidden u voor ons koningshuis. Heere, wilt u dat zegenen? Dat onze koning, onze koningin en hun kinderen hun vertrouwen op u zullen stellen. Heere, wat een zegen zou dat zijn voor ons land, voor ons volk. We bidden u als er een nieuwe regering geformeerd wordt. Heer, dat het zo zal gaan als het de wil van u is. Kon het zijn, Heer, dat er een minister van Buitenlandse Zaken zal komen die positief zal zijn richting Israël. Heer, we bidden u om een terugkeer van ons land en van ons volk naar u. O Heer, geef een herleving, een opwekking. Doe het hier in deze omgeving, doe het in heel ons land en in heel ons volk. We bidden u voor zendings- en evangelisatiearbeid, ver weg en dichtbij. Alle mensen die de evangelie met uitwerpen, Heere, zegen ze dat velen nog tot geloof in u zullen komen. Heere, zo willen we alles in uw hand geven. Wilt u al onze zonden vergeven. Ons aanzien in uw gunst en uw genade en ons laten beseffen dat we in alles van u afhankelijk zijn. Geprezen zij uw wonderbare naam, tot in eeuwigheid. Halleluja.